Ik weet nog op een gegeven moment dat we examen Duits hadden. En dat ik naast mensen zat. Dat we eigenlijk tot de conclusie toen kwamen dat iedereen toch ook eigenlijk in dezelfde klas zat voor Duits. Maar dat mensen er nooit op hetzelfde moment waren. Sommige mensen waren er sowieso eigenlijk nooit. Dus ja, dat je daar pas met het centrale examen erachter komt dat je in dezelfde klas zat. Dat waren ook wel van die hele typische dingen dat je denkt, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Maar...
Welkom bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgrim, je mee terug in de tijd, naar 2008, toen ik mentor werd van klas 1H op het Canisius College in Nijmegen. Hoe is het die 30 leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 6, Maarten.
Maarten Warnshuis zat, voor mijn idee, was helemaal een jaar geleden op Canisius College. Daarna ben ik gaan studeren. Eerst in Delft, maritieme techniek. Ben ik na een half jaar mee gestopt en toen geswitcht naar economie, bedrijfseconomie in Rotterdam. Die hele periode wel in Delft gewoond. Toen na het eind van mijn bachelor ben ik naar Amerika. Tijdje geweest om daar mijn marketing te doen in Los Angeles. Toen voor mijn master ben ik weer teruggegaan naar Nederland in internationale economie. Dat was tijdens corona en toen had ik me ook ingeschreven voor een master in duurzaamheid in Malmö in Zweden. En uiteindelijk ben ik ze allebei blijven doen. Toen ik dat heb afgerond, toen ben ik uiteindelijk toch maar begonnen met werken. En ik werk inmiddels bij Royal Haskoning DAV, een engineering consultancy.
En nog steeds woonachtig in Delft of inmiddels ergens anders?
Nee, ik heb inmiddels een huis gekocht. We moeten nog voor naar het huis, maar in principe hebben we gekocht. Een nieuwbouwhuis in Elst, dus waar ik vroeger woonde, inmiddels ook woon. Tijdelijk weer bij mijn ouders, totdat het huis klaar is.
Delft en dan toch weer terug naar Elst. Wat brengt je dan terug naar Elst?
Toch de rust. Voor mijn werk moet ik naar allerlei verschillende kantoren, naar verschillende steden. Ik werk normale week, zit ik een dag in de week in Eindhoven, een dag in de week in Nijmegen, een dag in de week in Rotterdam en soms nog een dag in de week in Amersfoort. Dus ja, toch altijd wel in de drukte. En toen had ik zoiets van, dan vind ik het ook wel lekker om die dagelijks thuiswerk, de weekenden en ook gewoon eind van de dag gewoon lekker thuis. Iets meer rust, iets minder chaos. En zodra ik wel de drukte in wil, dan kan ik altijd langer ergens blijven.
Heb je dat thuis alleen gekocht of met iemand anders?
Ik heb een vriendin, maar die zit momenteel in Peru. Daar ga ik ook volgende week weer naartoe. Daarmee wel aan het kijken hoe en wat. Maar voor nu dus wel gewoon het huis zelf gekocht. Idee is wel dat zij op den duur ook deze kant op komt. Mocht alles goed blijven gaan, natuurlijk. Mm-hmm. Dus dan wel samen. Maar voor nu dus even nog alleen.
Nou, je hebt je ooit al eens eerder voorgesteld aan mij.
Ik ben Maarten Warnshuis. Ik woon in Elst. Ik zit naast Floris. Mijn hobby's zijn voetbal en tennis. Ik vind het een hele leuke school. Ik vind de klas ook heel erg leuk. En de mentor ook wel.
Ja, vrij weinig veranderd.
Ja, de luisteraar kan dat niet zien, maar ik zie de verschillen wel. Wat is het opvallendste verschil dat je ziet?
Wat ik merk van het verschil van toen en nu is dat ik inmiddels iets rustiger ben. Maar ja, verder niet heel veel. Ja, mijn hobby's zijn inmiddels een beetje anders, dat soort dingen. Maar het is verder... Het komt wel bekend voor.
Nou ja, ik zie natuurlijk ook wel een verschil tussen een jongen van 12, 13 die de brugklas binnenkomt en een volwassen man van 28. En daar zitten ook gewoon fysiek verschillen tussen. En de kapsels en modus en zo veranderen ook. Maar ik zie ondertussen ook wel de Maarten die ik toen zag. Hè. Maar ik hoor je zeggen rustiger. Was je dan zo druk in je eigen herinnering?
Ja, ik denk af en toe wel. En ook qua focus, concentratie. dingen serieus nemen. Denk ik, zeker de eerste paar jaar, dat dat toch wel anders was. Zeker die eerste paar jaar op de middelbare school. Eigenlijk, volgens mij, iedere keer als iemand ergens iets zag wat wellicht niet helemaal goed ging, mijn antwoord was van dat het wel goed zou komen.
Je hebt wel gelijk gekregen dat het goed kwam, toch?
Nee, dat klopt. Nee, dat klopt.
Dat is ook wel een beetje het beeld dat ik me herinner van, hè, op het moment dat er in de klas, en dat, ik weet niet eens of jij altijd wel de initiator was, maar als er een reden was om afgeleid te raken, om iets anders te organiseren, of iets anders te doen, of ergens anders om te lachen, dan stond jij wel vrij snel vooraan om daar ook een deel aan te nemen. En ondertussen haalde je best wel goede cijfers, volgens mij. Het is niet alsof jij met dramatische rapporten huilend bij me zat met, nou, ik weet niet meer hoe ik hier verder mee moet. Volgens mij had je ook de ruimte om dat te doen. Dat is mijn beeld zoals ik me dat herinner, in ieder geval.
Ja, nee, dat klopt. Ja, ik vond het altijd wel leuk om dingen. Mij zat het meestal meer in de afwisseling weer even iets anders dan het standaard ritme. En dat heb ik nog steeds nog wel. Alleen momenteel op iets andere manier. De ruimte die was er inderdaad. Dat heb ik nog steeds wel. Ik heb zelf die idee dat ik wel redelijk gevoel heb voor wanneer ik wel even gas moet geven. En wanneer iets minder kan. Alleen tegenwoordig is het iets minder opvallend, zeg maar, iets minder extreem.
Kun je dan ook nog extreme voorbeelden herinneren dat je denkt van, goh, toen hebben we dat meegemaakt of gedaan, of bij die docent dat of dat gedaan?
Ja, ik weet nog wel, bij economie hadden we op een gegeven moment, ik weet niet eens meer wat, volgens mij waren we gewoon over iets anders aan het praten. En die was niet helemaal blij, dus die sloeg met zijn hand op tafel met het idee van nu stil zijn. En je kon wel zien dat hij dat zo hard deed, dat hij daar ook echt nog wel een paar uur last van had. Dus toen had ik wel zoiets van, oh ja, was misschien niet handig.
Kijk, ik geef natuurlijk inmiddels wat meer jaren les dan toen ik jou in de klas kreeg. Op het moment dat, zeg maar, iemand die op de tafel slaat, en dat is eigenlijk het vervelendste dat je bij een docent veroorzaakt hebt, dan valt het wel mee, volgens mij. Ik had het vorige van de week, heb ik met Nerimen een gesprek gehad. En toen zei ik ook al van, ja, jullie waren eigenlijk best wel lief. Hè? Ik vind het eigenlijk best wel schattig als dit het eerste voorbeeld is dat er boven komt.
Ja, nee, ik heb inderdaad hetzelfde idee. Ik heb niet het idee dat het überhaupt als klas of klassen allemaal veel te ver ging of te gek was. Maar je zag inderdaad wel dat mensen toch altijd ook wel de situatie aanpakten om even toch gezellig te praten of even iets anders te doen als het kon.
En zijn er ook nog mensen van de middelbare school die je nu nog steeds ziet en vrienden die je daar gemaakt hebt die nog steeds deel uitmaken van je leven? Of ben je echt een nieuw leven gestart ook toen je naar Delft ging?
Nee, een aantal mensen die spreek ik nog wel. Toen ik naar Delft ben gegaan, toen ben ik daar ook lid geworden bij Vergiel, een studentenvereniging. En daar onder andere samen met Yannick en Wessel. Dus Wessel die woont vroeg bij mij ook om de hoek. Dus die spreek ik zeker nog wel regelmatig. En Art spreek ik ook nog wel regelmatig. Maar verder is het niet zo dat ik heel regelmatig contact heb met die mensen van toen. Nee, meer van de mensen toen ik op een gegeven moment in Delft ben gaan wonen of in Amerika.
Ja, hoorde je dat straks ook al noemen, hè, dat je in Amerika bent gaan zitten. Hoe was dat om in Amerika te studeren?
Leuk. Ik had eigenlijk twee redenen voor. Eén is, ik wou in het buitenland zitten. En de andere was, ik studeerde economie. En op een gegeven moment viel het mij op dat we daar toch wel heel erg de kijk hadden van, er zijn twee wegen, de Europese manier en de Amerikaanse manier. En de Europese manier is de goede manier. De meeste toch ook wel. Ik neem niet altijd alles voor waarheid aan, dan wil ik het ook wel eens zien. Dus toen naar Amerika gegaan voor een half jaar, naar Los Angeles. Dat is echt totaal anders in hele cultuur, maar ook alles eromheen. Dus me daar een half jaar goed vermaakt. Dat ging toen qua instelling ook alweer iets meer terug naar de middelbare schoolinstelling. Iets meer zo min mogelijk doen en de cijfers een beetje op peil houden. Maar daar, ja, heel veel plezier gehad, heel leuk, gewoond, geleefd, heel veel meegemaakt. Kan ik eigenlijk iedereen aanraden om zoiets te doen voor een half jaar.
En dan, qua buitenlandervaring heb je nu je vriendin zit in Peru, zei je straks. Ben je die in Amerika tegengekomen? Ben je ook nog in Peru geweest? Hoe is dat ontstaan?
Ja, ik ben na mijn bachelor ben ik gaan reizen in Zuid-Amerika. De bedoeling was 6 maanden, maar na 3 maanden kwam corona. Dus ik ben in Brazilië begonnen. Het idee was om via het zuiden richting het westen en dan weer omhoog te gaan. Maar ja, toen op een gegeven moment zat ik in Santiago in Chili en toen was corona. Toen ging daar alles dicht van de een op de andere dag. Dus toen via weer terug naar Nederland gekomen. En toen na mijn master had ik zoiets van, ik wil die reis nog afmaken. Dus toen weer teruggegaan en toen juist het andere deel, dus het noorden-westelijk deel gepakt. En daar ben ik toen mijn vriendin tegengekomen. In Cusco, in de buurt van de Machu Picchu. Zij was daar ook op vakantie. En zij kwam uit Lima en daar moest ze toen nog naartoe. Dus toen daarna ook weer afgesproken in Lima. Van die lokale gids is altijd fijn. Ja, en daarna nog een paar keer terug. En nu weer volgende week weer die kant op.
Nou, vertelde je straks ook, hè, dat je bent bij Haskoning gaan werken. Wat doe je daar? Want ik leer zo ook mooi 30 verschillende beroepen kennen nu gedurende die podcastreeks. Maar wat houdt jouw werk daarin?
Ik werk bij Business Control. Dus dat is het financiële deel van projecten. Dus dat zijn meedenken met offertes, controleren van de lopende projecten of dat goed gaat. Gesprekken met de projectmanagers. Kijken wat we moeten doen qua indexatie op projecten om ze financieel gezond te houden de komende jaren. En dat doe ik inmiddels voor Royal Haskoning. Maar ze hebben ook een aantal joint ventures. Eentje is Tech, die gaat over allerlei tunnels. Dus daar doe ik dat inmiddels ook voor. En NACO, dat gaat over aviation, dus bij de luchthavens over de hele wereld. Bouw ik daar tegenwoordig dashboards van. Ja, Power BI is een visualisatieprogramma. Om het ook iets visueler te maken, om de projectmanagers te helpen en ze niet een uitdraai in Excel te geven en te vragen van klopt het, maar ze ook te ondersteunen daarin.
Financiën is toch altijd, voor heel veel mensen die de inhoud doen, is financiën een soort noodzakelijk kwaad, maar met een heel eigen taal en wereld die daar weer achter zit.
Je merkt dat het heeft nooit de voorkeur. En als het druk is, dan is dat ook het eerste wat geschrapt wordt. Ja, terwijl met wat hulp, dan vinden ze het wel, dan is het te doen. En dan ze begrijpen nog altijd wel dat het moet. Maar het is inderdaad nooit de prioriteit bij de meesten.
Nee, en je bent uiteindelijk, want Haskoning doet behoorlijk technische dingen. Ik hoorde je volgens mij een behoorlijk technische studie noemen waar je ooit begonnen bent. Dus eigenlijk ben je toch weer een beetje die wereld ingekropen van de techniek.
Ja, uiteindelijk is alles samengekomen. Ik ben natuurlijk op de middelbare school uiteindelijk naar NT en G gegaan met economie. Toen onder het mom van, ik heb geen idee wat ik wil. Ik kies zo breed mogelijk en dan zien we het wel. En toen was toch wel de logische stap om naar de TU te gaan. Dus daar gekeken, meegedaan een aantal van die dagen. En toen gekozen voor maritieme techniek. Is dit iets wat ik nog 4 jaar lang wil doen? En dat was eigenlijk vrij snel nee. Dus toen weer verder gekeken. En toen ook in Rotterdam gekeken bij economie, bedrijfseconomie. Toen dacht ik, dit ziet er ook leuk uit. Laten we dit eens gaan proberen. Toen dat eigenlijk blijven doen en afgemaakt. En toen had ik, eerder ook zei, uiteindelijk ook een master in duurzaamheid gedaan. En toen gekeken van, wat wil ik nu qua werk? En toen zag ik Royal Haskoning langs komen. Waar dus eigenlijk al die 3 aspecten weer samenkwamen. En toen dacht ik van, dat klinkt leuk, laten we dat doen. Dus op die manier eigenlijk daar terecht gekomen.
Ja, dat is mooi hoe dat dan zo, hè? Dat je op de middelbare school kiest van, ik weet eigenlijk niet wat ik wil. En dat uiteindelijk, als je terugkijkt, dat alles logisch in elkaar lijkt te vallen. Maar dat, dat is achteraf altijd makkelijk concluderen. Hè? Ik heb zo'nzelfde traject gehad. Ik ben ook ooit met NT begonnen en geef nu Nederlands. Nou ja, daar zit natuurlijk ook een heel traject tussen. Ik gebruik dat ook nog altijd als ik met 4e klasse nu begin met loopbaanoriëntatie. Van, dit is mijn traject geweest. En dan zie je, achteraf kun je logisch verklaren waarom Nederlands bij mij past. En de docentschap bij mij past enzovoort. Maar als je aan het begin staat, dan heb je geen idee waar je heen moet. En dan, dan doe je wat. En dan, zoals je net ook al formuleert, dit lijkt me leuk, dan ga ik dit maar doen. En dan kom je uiteindelijk op hele mooie plekken terecht, zo in de loop van je leven.
Nee, precies. Het enige wat ik toen wist, is dat talen niet echt mijn ding waren. Dat is me ook door menig docent wel verteld, van buitenlandse talen. Dat ik die taal maar beter niet kon kiezen.
En is dat ook dat het echt expliciet gezegd werd? Zo van Maarten, ga alsjeblieft geen taal doen. Of was het meer dat er van die adviezen in op een cijferlijst of op een blaadje stonden van nou, hè, dit zijn de adviezen die we je meegeven voor klas 4?
Nee, dat was eerder al wel. Op een gegeven moment mochten we kiezen, Duits of Frans. En toen kreeg ik vanuit Frans ook wel mee van dat het misschien wel handig was om voor Duits te kiezen. Dus dan had ik wel zoiets ook, ja, dat was sowieso hoe ik er ook in stond. Maar toen had ik wel zoiets, ja, dat is toch wel een bevestiging van al die onregelmatige werkwoorden en afwijkingen. Dat, ja, moet ik heel eerlijk zeggen, Nederlands is ook nog niet echt mijn sterkste deel. Ik ben al regelmatig blij dat er tegenwoordig al die automatische correcties.
Ja, die mocht je, toen je bij mij in de klas zat, mocht je die nog niet gebruiken. Dat is ook qua digitalisering nog echt wel een andere middelbare schooltijd. Hè. Tegenwoordig heeft iedereen ook wel een device in de klas. Maar je hebt bij mij nog echt gewoon met schrift en pen. En de spellingcontrole moest toch echt uit je hoofd komen. Al herinner ik me niet dat je echt extreem veel moeite met mijn vak had. Het ligt misschien ook aan de fase, hè. Brugklas, tweede klas, misschien ook wel anders dan dat je in klas 6 terechtkomt, maar...
Ja, in principe ging het wel redelijk, maar al die de regels, verwerken van werkwoorden. Ik zit nog wel eens dat ik iets geschreven heb en dat ik erna terugkijk en denk van hey, dit ziet er toch niet helemaal goed uit. Dit lijkt mij niet te kloppen. Het voordeel is dat ik tegenwoordig meer in het Engels dan in het Nederlands mag doen. Voor mij helpt dat. Het lijkt in mijn idee zit er meer structuur in.
En als je terugkijkt hè, naar die periode in klas 1 en 2, heb je nog een beeld van de klas zoals we die met elkaar waren?
Ja, dat het op zich altijd gewoon heel gezellig was, maar ook gewoon vertrouwd en veilig voelde om alles te zeggen en te doen. Op het juiste moment natuurlijk wel. Er zat bij mij altijd wel wat ruimte in, maar het is niet zo dat mijn cijfers altijd zo goed voorstonden dat ik nergens gesprekken nodig had, et cetera. Maar ook daarin had ik niet het idee dat het allemaal heel... Ja, dat het toch altijd wel gezamenlijk was en toch altijd wel richting oplossingen kijkend. Ja, en dat eigenlijk sowieso het hele middelbare schooltraject, maar ook die eerste paar jaar.
Ja, ik denk dat het ook... bijna docenten eigen is om oplossingsgericht. Natuurlijk moet je ook wel eens een keer afkaderen en zeggen, jongens, tot hier en niet verder. Maar volgens mij zijn docenten altijd genegen om te kijken van, nou, hè, wie ben jij, wat heb jij nodig en hoe helpen we jou weer een stapje vooruit? En ik denk dat Canisius dat ook in die tijd, wel in zich draagt. Zo van, hè, die gezelligheid, hè, we moeten met elkaar gezellig hebben, maar ook hè, met elkaar de juiste stappen vooruit zetten en kijken hoe we iemand vooruit helpen. Zijn er ook nog docenten of mentoren dat je herinnert van, nou, je zei net bij Frans van, nou, hè, daar kreeg je een concreet advies. Nog docenten die hele mooie concrete adviezen hebben gegeven voor de toekomst of dingen waar je nu nog wel eens van denkt van, hé, dat haal ik nog wel eens terug, dat moment.
Nee, alleen niks wat zo bij is gebleven. Nee.
Zitten de herinneringen misschien meer in de gezelligheid om de lessen heen?
Ja, dat ook wel. En ook... Ik denk, naar mijn idee was het allemaal gewoon maar gezellig en gewoon goed, solide, maar niet iets heel extreems in de positieve of negatieve zin. Dat ik denk van dit springt er echt uit en dat herinner je daardoor nog. Ja, wat ik me wel nog herinner is dat volgens mij, wat was het? Een of andere voetbalwedstrijd die niet... gekeken mocht worden, waardoor
ik herinner me dat ook, dat was voor een van de EK of WK, ik ben ook totaal niet in het voetbal, dus ik heb geen idee meer wat het was, maar er was toen een projectweek georganiseerd, herinner ik me, en dat was georganiseerd door een paar mensen die ook niks met voetbal hadden, dus van alles hadden ingekocht, en toen bleek dat er een wedstrijd was van Nederland op een moment. En wij als docenten moesten allemaal heel streng zijn van jongens, hey, jij zorgt dat je bij die projecten komt, want we hebben allerlei externe ingehuurd. En dat iedereen toch probeerde om daar ontzettend onderuit te komen. En volgens mij iedereen ook op eerder weg was dan de bedoeling was. Maar ik weet niet of mijn beeld helemaal klopt.
Ja, volgens mij wel. En naar mijn idee was het ook een wedstrijd die eigenlijk helemaal nergens over ging. Ik dacht een kwalificatiewedstrijd, dus in principe helemaal niet zo heel spannend. Maar meer het hele, ja... toch onrust schoppen met z'n allen en toch even moeilijk doen. Dat was inderdaad wel iets wat me toch wel bijgebleven is van, hey, dat week toch wel af van de normale weken, zeg maar.
Ja, even de kans om te rebelleren tegen het systeem.
Ja, nee, precies. Maar verder is er volgens mij niet zo heel veel geks gebeurd.
Nou, dat is eigenlijk alleen maar fijn, toch? Dat je gewoon lekker redelijk relaxed door die middelbare school door bent gegaan.
Ja, nee, het is echt heel snel gegaan. Heel makkelijk, ja. Ik bedenk me net, volgens mij, ik weet niet wat, dat was een soort stage of iets. Er zijn van die maatschappelijke stage, wellicht, maar iets dat je een x-aantal uur moet spenderen aan nog wat. Ja, wellicht niet het handigste om te zeggen, misschien ook beter om eruit te knippen. Maar we hadden toen ook met een aantal mensen niks. Toen moest 3 dagen, ik weet niet hoe dat lokaal heet, maar daar ergens daar bovenin, achterin, het bovengebouwde deel, het bijgebouwde stuk, moesten we 3 dagen gaan zitten. En de eerste dag ging het van boterkaas en eieren naar van laten we iets anders bedenken voor de 2e dag. Dat we de 2e dag toch al wel ook in de stad op het terras zaten.
Ik denk dat we dit er gewoon leuk in laten, want dit, dit is wel typisch gedrag voor mensen van die leeftijd om te denken, nou, we kijken wel wat er gebeurt.
Ja, nee, en iedereen die was daar ook vrij snel mee eens dat dat wel een goed idee was voor de 2e dag. En ik weet niet eens meer wie erbij waren. Het was natuurlijk ook niet in de 1e jaren, maar iets later. Maar dat was inderdaad op de middelbare school van, laten we eens kijken hoe we dit toch nog leuker kunnen maken.
Ja, terwijl die maatschappelijke stage, ik bedoel, als jij bij een voetbalclub of bij een andere vereniging zit op de scouting en je doet daar al het een en ander, dan zijn die, je moest 30 uur of 40 uur maatschappelijke stage vullen. Ja, die zijn dan eigenlijk zo ingevuld. Het is vooral wat papierwerk inleveren en zorgen dat je bewijs hebt dat je daar geweest bent. Maar het is eigenlijk een werkje van niks. Dus weet je ook nog waarom je die stage nooit gedaan hebt?
Geen idee. Ik denk dat ik iets bedacht had, maar dat dat dan weer net zo te makkelijk was dat daar geen goedkeuring voor kwam. Of dat het toch net iets serieuzer moest zijn. En dat het, ja.
Maar uiteindelijk geen consequenties gehad voor het terrasbezoek in die 3 dagen?
Nee. Nee, we moesten, 's ochtends moesten we aangeven dat we er waren. En eind van de dag dat we weer weggingen. En daarom de 1e dag hebben we daar nog netjes gezeten. En de 2e dag was het van, oké. Eerst maar inklokken, dan naar de stad, dan weer terug, aangeven dat we weggaan. En toen was dat ook prima. Dus ik vraag me ook af of dat toen ergens überhaupt terecht is gekomen, of dat gewoon...
Het klinkt alsof het systeem gewoon niet heel erg waterdicht was. Hè? Het is niet alsof je niet de ruimte hebt gekregen ook om deze invulling van je maatschappelijke stage te kiezen.
Ja, en dat was wel vaker dat af en toe iets te veel ruimte was voor interpretatie. En hoewel, als je te laat was of lessen had gemist, dan moest je die inhalen. En op een gegeven moment, Rick, die zat volgens mij niet in de mentorklas bij ons in het begin. Nou, die had daar nog wel zijn handje van. En die kwam er op een gegeven moment achter dat daar ook over het onderhandelen was, hoeveel uur je dan in moest halen. Dus dat waren op een gegeven moment toen ook goede dingen om te weten. Dus ja, nee, qua strengheid van de school viel alles me reuze mee. Ja,
ja dat is ook, hè, hoe langer je op zo'n school zit, hoe beter je ook de wegen weet te vinden en de mensen weet te vinden. En ik weet van iemand anders dat er een school is waar, hè, als je bij de conciërge, als jij maar frikandellen meebrengt van de cafetaria om de hoek, dan willen er nog wel eens wat uren worden kwijtgescholden en zo. Hè. Dus zo heeft elke school... Moet je even net weten, waar moet je prikken, waar moet je zijn. En dan is er vaak wel meer te regelen dan volgens de officiële regels toegestaan is.
Ja. Ja, en op een gegeven moment weet je ook wie wel en niet bijhouden of dat mensen aanwezig zijn. Ik weet nog op een gegeven moment dat we examen Duits hadden. En dat ik naast mensen zat, dat we eigenlijk tot de conclusie toe kwamen dat iedereen toch ook eigenlijk in dezelfde klas zat voor Duits. Maar dat mensen er nooit op hetzelfde moment waren. Sommige mensen waren er sowieso eigenlijk nooit. Dus ja, dat je daar pas met het centrale examen achter komt, dat je in dezelfde klas zat, dat waren ook al van die hele typische dingen dat je denkt, ja, dat kan toch eigenlijk niet, maar...
Ja, ik zie je gelijk erbij lachen. Heb je daar nog iets mee met dat lied, of niet?
Nou, ik herinner me vooral op de middelbare school al die schoolfeesten. aan het eind daar, dat nummer inderdaad kwam. Dus ik heb nog wel eens, als ik het nummer hoor, wat eerlijk gezegd niet zo heel vaak is, dan denk ik daar inderdaad nog wel eens aan terug.
Goede herinneringen aan die schoolfeesten ook?
Jawel, ze waren alleen zo vol klaar. Dat vond ik toen vooral. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu juist meer moeite heb als iets tot heel laat doorgaat. Maar toen wist ik nog wel dat het zoiets was van hup, maar nu al, het is allemaal net begonnen.
Toch duurde die schoolfeesten tot 10 uur of 10:30 of zo. Want ik was meestal, zeker bij die feesten in de onderbouw, was ik vaak al wat eerder weg. Want ik moest mijn trein naar Den Bosch halen. En ja, ik ga niet voor de laatste trein, want ja, als je die mist, dan moet ik een nacht in Nijmegen gaan logeren. Dus ik heb de final countdown op dat soort momenten niet altijd meegekregen. Het is niet alsof wij schoolfeesten hielden van 6 uur 's avonds tot 7:30 en dan hup en daarna weer naar huis. Maar voor jouw gevoel was het dus erg kort.
Ja. Ja, ook omdat die, niet de eerste paar jaar, maar daarna op de middelbare school gingen mensen toch ook naar de stad. Toen mochten we nog vanaf 16. Dus toen was dat een stuk makkelijker. En toen zag je ook dat mensen eigenlijk pas 10, 11 uur 's avonds zo vroeg naar de stad gingen. En dat was dan ook een beetje het moment dat al die schoolfeesten inderdaad klaar waren. Dus toen zag je al wel van, hey, mensen hadden liever later gehad. Dus op die schoolfeest was altijd wel het idee van ja, het is nog zo vroeg en wat moet ik nu gaan doen de rest van de avond, nacht.
Ja, volgens mij gingen er ook wel eens mensen dan naar het schoolfeest en daarna ook nog gezellig door naar de stad, want dan begint het daar en kunnen we het feestje lekker doorzetten. Maar je hebt jezelf net gezien, hè, van toen je 12, 13 was. Als jij jezelf nou een advies mag geven aan de jij van 15 jaar geleden, wat voor advies zou je jezelf geven?
Ja, vooral doen wat je leuk vindt of denkt leuk te vinden. En in het begin dingen breed houden, zoals ik ook heb gedaan. Eigenlijk zodat je gewoon keuzes blijft houden. Wat ik nu dus ook heb gemerkt dat ik heb geswitcht, dat het toch wel heel fijn is om de opties te hebben om keuzes te kunnen blijven maken zelf. En niet te horen te krijgen dat iets niet mogelijk is. Nou moet ik zeggen dat sowieso bij mij wel een trigger is als iemand zegt dat iets niet kan of niet mogelijk is. Dat ik ze dan graag het tegendeel bewijs. Ja, en dat je dus niet hoeft te weten wat je wel wil. Maar als je weet wat je niet wil, dat ook een prima weg is. Om op die manier dingen af te strepen en gewoon van alles te, vooral veel proberen.
Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer.